Goedemorgen allemaal. Het is, het is gewoon heel fijn als je, zoals er nu al, ook al gezegd is, zo samen de Heer loven en prijzen, zo hem groot maken, daar gaat het ook om. Daarom zijn we hier ook al bij elkaar. En eigenlijk de eerste tekst die ik hier heb opgeschreven, die ik met u wil lezen, gaat daar eigenlijk ook al, sluit daar gewoon vrijwel naadloos op aan. Efeze 1, vers 3 wil ik graag met u lezen. De brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 3. En er staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Het is wel heel bijzonder dat er staat: gezegend zij God. We hebben zo vaak zo de verwachting dat wij door God gezegend moeten worden. Maar hier zegt Paulus: die zegent God. En wat het zegenen van God, wat dat precies inhoudt en wat dat betekent, daar ga ik het straks nog wat verder over hebben. Waar ik het met u vandaag eens over wil hebben is van: ja, waar hoor je eigenlijk bij? In welk land leef je? Waar woon je? En daarvoor gaan we daar eigenlijk nog een stukje verder lezen in Efeze. Hoofdstuk 2 gaan we daar naartoe. Vanaf vers 11 wil ik dat lezen. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesneden genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluiting en de beloften die daarbij horen. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u die eens ver weg was in Christus Jezus dichterbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede, die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u, die ver weg was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben we allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, medeburgers, staat er een andere vertaling, net als de heiligen, en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Ik wil eigenlijk speciaal even stilstaan in vers 19. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen, huisgenoten van God. Zo zit het eigenlijk in elkaar. Wij zijn burgers. We waren eerst verafstaten. We waren eerst burger van de wereld. In het burgerschap van de wereld ben je eigen vreemdeling van God. En nu is het andersom. Nu horen we bij God en zijn we vreemdelingen voor de wereld. Maar toen ik dat zo aan het lezen was, toen dacht ik van ja, is dat wel eigenlijk echt zo? Waar voel ik me nou het meeste thuis? Voel ik me nu hier, ik hier op zondag hier ben, voel ik me nou hier thuis? Denk ik van waar, lekker, samen bij de Heer. Dit is mijn plekje. Of zit je hier nou van ja, nou, misschien uit een verplichting of gewoonte dat je bent gekomen. En als je morgen weer naar je school gaat of naar je werk gaat of weer gewoon thuis bent, dan zeg je ja, dit is mijn plekje. He. Waar ben je eigenlijk een burger van? Waar ben je een deelgenoot van? Waar hoor jij bij? Waar hoor ik bij? Er staat hier dat we vroeger vreemdelingen waren en nu huisgenoten. En toch betrap ik mezelf erop en zie ik om me heen dat het vaak nog zo omgekeerd is. Dat het zijn in het gewone dagelijkse leven in de wereld en alles, Dat gewoon je lekker voelen is. En dat, daar voel ik me thuis. En op het moment dat ik hier zondags naar binnen ga. Of naar de dienst ga. Dan denk ik van ja, nu moet ik anders zijn. Nu moet ik me misschien veranderen. Misschien anders gedragen. Als dat zo is, dan is er eigenlijk iets niet helemaal goed. Want Jezus heeft ons duidelijk, wil ons medeburgers laten zijn. Waar voel ik me thuis? Ik zat zo te denken over, als je nou Nederlander wilt worden, even als voorbeeld. Mensen die vluchteling zijn, die uit het buitenland naar Nederland komen, of om een andere reden in Nederland willen komen wonen. Nou, jullie hebben allemaal wel gemerkt dat die wetten zijn eigenlijk steeds strenger. Er worden eisen gesteld. Als je een burger van Nederland wil worden, dat gaat niet zomaar. De Nederlandse wet heeft er eisen voor opgesteld. En die eisen die zijn, je moet ook een soort examen doen. En het eerste eis is dat je staat, ik heb het zo even opgezocht, je moet goede kennis hebben van de Nederlandse samenleving en weten hoe het werkt in Nederland. Dan wordt er een examen gedaan over je spreekvaardigheid. Over je luistervaardigheid, over je leesvaardigheid en je schrijfvaardigheid. Dat wordt allemaal, moet je allemaal examen doen. Alexander, zijn vrouw, die staat druk mee bezig om dat allemaal te leren en te oefenen. Dat gaat niet zomaar, je moet er wat voor doen. Maar wat dat betreft gaat dit voorbeeld met het koningschap, met het burgerschap van het Koninkrijk van God, gaat eigenlijk loopt een beetje mank. Want de Nederlandse grens heeft heel veel openingen. Je kunt er via Duitsland komen, via België, je kunt er met een vliegtuig komen. Je kunt er over zee komen, je kunt overal Nederland binnenkomen. Maar wil je echt een burger worden, dan moet je examen doen, dat gaat zomaar niet. Gelukkig is het Koninkrijk van God is anders. Je hoeft geen examen te doen. Want als we even in Efeze kijken, in Efeze 2 vers 7... Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn in Christus Jezus. Geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. We hoeven geen examen te doen om een burger van het Koninkrijk van God te worden. Ja, een klein examen misschien toch wel. Ja, ik had opgeschreven niet, maar nu ik het zo aan het vertellen ben, denk ik van ja, toch wel eigenlijk, er is wel één examen. Een examinator die zal er staan, die zal zeggen van oké, jij wilt burger van het Koninkrijk van God worden? Nou, dan wil ik één ding van je weten. Geloof jij dat Jezus Christus voor jou aan het kruis is gegaan. Dat hij gestorven is voor jouw zonde. En dat hij is opgestaan uit de dood. En als jij dan zegt ja, dan ben je een burger van God. Eigenlijk wel makkelijker als het examen voor Nederlands burgerschap. Het verschil met Nederland is dat Nederland kon je op verschillende manieren binnenkomen. Het Koninkrijk van God is maar één grensovergang. Het kan alleen maar via Jezus, dat hebben we net ook gelezen. Niet op grond van uw daden kom je binnen, maar alleen door het geloof in Jezus. Eén grensovergang, maar makkelijk examen, dus toch wel een stukje beter. Ik ging eens nog eens nadenken over die eisen. Van, ja, er wordt toch wel verwacht van je dat je behoorlijk Nederlands spreekt, dat je Nederlands kunt lezen, dat je Nederlands kunt schrijven. Ik ging zo eens op die site kijken en dan zag je van die filmpjes, moesten mensen oefeningen doen, hoe je naar een postkantoor ging, hoe je afspraken had met de juffrouw van de klas, of je daar een gesprek mee kon voeren. Als je er echt bij wil horen, is het belangrijk dat je de taal spreekt. Als je echt bij het Koninkrijk van God wil horen, je hoeft niet veel moeite te doen om erin te komen. Maar om echt te begrijpen waar het om gaat, is soms best wel lastig. Er zijn zoveel woorden in de Bijbel, er zijn zoveel woorden die we gebruiken die we niet snappen. Ik vond het wel heel bijzonder dat Dick het woord halleluja even ging uitleggen. Want we zingen dat zo makkelijk met z'n allen, maar vaak heb je niet het idee wat je dan precies zingt. En dat is wel belangrijk. Het is belangrijk dat je, als je een burger van God wil, van de Koninkrijk van God wil gaan, dat je snapt waar het om gaat. Dat je gaat denken zoals God denkt. Ik vroeg aan Cornelio net van, ik zeg, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Cornelio komt oorspronkelijk uit Roemenië en hij woont nu al een hele tijd. Ik zeg, denkt u nou in het Roemeens of in het Nederlands? Nou, zei hij, toch wel heel vaak nog in het Roemeens. Hij is daar natuurlijk geboren en ja, dat is toch de taal, zijn moedertaal. En Nathan die zei toen, hij zegt, ik vond het wel heel bijzonder dat hij dat zei. Hij zei, nou, ik woon vanaf mijn 11e in Nederland en ik heb heel lang in het Roemeens gedacht. En ik heb op een moment een besluit genomen voor mezelf dat ik in het Nederlands wil gaan denken. En ik denk van, wauw. Ik denk, dat is eigenlijk wel een geheim. Wij moeten denk ik op een moment een besluit gaan nemen om in het Koninkrijk te gaan denken of zoiets. Ja, Ja, de Hebreeuwse taal is een beetje lastig voor ons, maar we moeten gaan denken zoals het Koninkrijk van God. En dan moet je, ik denk wat Nathan zei, dat er echt een geheim in zit. Op een bepaald moment moet je dat besluit voor jezelf nemen. Ik ga dat nu doen. Want ons denken is vaak zo doorspekt door alle dingen van de wereld. Ik las vorige week, dat ging over de filmindustrie. En dat had te maken van wat nou de bron is van de films die worden gemaakt zo in deze tijd. Dat driekwart van de films die worden geproduceerd, die worden vertoond, de bron van het denken van die filmen, dat komt uit de evolutietheorie. En alles wat ermee om te maken heeft. De bron daarvan is een bron die niet van God is. En ik zat te denken, als je naar de tv-programma's gaat kijken, denk ik dat het nog een percentage nog groter is. De bron waar mensen die programma's maken, waar dat uit voortkomt, is zo helemaal doorlopen door de wereld, door het wereldse denken. Elke dag hebben wij daarmee te maken. Elke dag worden onze gedachten daarmee doorspoeld. En als we ons niet duidelijk een besluit nemen, wat Nathan zei, van ik wil gaan denken zoals God denkt, zoals Jezus denkt. Ik wil voor het Nederlandse taal, moet je, om een Nederlands burger te worden, moet je gaan verdiepen in de Nederlandse taal. Moet je gaan verdiepen, moet je gaan lezen, je moet je leesvaardigheid. Nou, ik denk als we een burger van het Koninkrijk van God, dat we onze leesvaardigheid in dit boek moeten gaan laten toenemen. Dat we ons daarin verdiepen. Eigenlijk is onze situatie, we leven in de wereld. We zijn in een vreemd land. Maar we zijn als burgers in de hemel. Je zou je voor kunnen stellen dat als je in een ander land komt en je leeft daar, bij de Joden is dat heel sterk, hebben we dat gezien. Die zijn helemaal verspreid over de wereld, maar op iedere plek waar ze wonen hebben ze heel sterk hun eigen cultuur, hun eigen taal proberen te bewaren. Tenminste, de meeste groepen hebben dat zo. Als je dat niet doet, dan vermengt het zich zo langzaam. Daar kun je voor kiezen. Als je in Nederland komt wonen, kun je ervoor kiezen, wat de meeste mensen doen, en eigenlijk ook een beetje logisch misschien, dat je zegt van ik wil deel zijn van de Nederlanders. Dat zeggen ook alle Nederlanders. Als je in Nederland komt wonen, moet je je aanpassen hoor. Pas je aan. Als je in de wereld woont, moet je je aanpassen hoor. Maar de Bijbel zegt een andere boodschap. Pas je niet aan de wereld, maar houd je afgezonderd. Maar dat is lastig. Want je leeft er middenin. Ik vind het wel heel grappig. Af en toe dan heb je, als je dan tv kijkt, en dan zie je soms wel eens van die Turkse jongelui, of Marokkaanse, en die wonen in Limburg. En dan spreken ze gewoon Limburgs. Met zo'n zachte G. En dan denk je, wow. Ja, natuurlijk, aan één kant heel prachtig. Maar ze hebben zich volledig aangepast aan die taal, aan het gebruik. En op zichzelf is daar niks verkeerds mee. Maar als wij ons als christenen gaan aanpassen aan de wereld, dan is dat niet goed. Nou moet ik even een klein tussenstapje maken. Natuurlijk is het goed als je straks morgen naar je werk gaat, naar je school. Hè, dan moet je even omschakelen. Kijk, Dick die is net terug uit Amerika. Ja, dan kan hij in Amerika wel zeggen van ja, ik ben Nederlander, ik praat gewoon Nederlands. Nee, dan begrijpen ze hem niet. Heb je een probleem, hè? Je gaat naar Amerika, praat je even Engels. Maar je denken en je doen en laten, daarin blijf je Nederlander. Daar verander je niet in. Ga je morgen naar je werk, dan moet je niet, tenminste op de meeste plekken denk ik niet dat het zo leuk, zo heel bijzonder, dat mensen zo waarderen. Zeggen, prijs de Heer, God is goed, wat geweldig dat we vandaag weer aan ons werk kunnen gaan. Huh? Mensen met, wat is er met jou aan de hand? Want ja, je moet wel even, Paulus zegt er ook, met de Griek ben ik een Griek en met de Joden ben ik een Jood. En met de heidenen ben ik als heiden. Je past je wel aan om die mensen, dat ze jou kunnen begrijpen. Maar dat is de buitenkant, de binnenkant. Je denken, dat moet je niet aanpassen. Daar moet je zorgen dat het gewoon goed blijft. En hoe doe je dat nou? Een van de geheimen is wat we nu vandaag doen, samenkomen. Met de andere burgers van een koninkrijk van God samenkomen, samen over dingen praten, dat is geheim. Als je als vreemdeling, als Nederlanders in een ander land zou wonen en je zou je cultuur niet kwijt willen raken, dan moet je andere Nederlanders gaan opzoeken. Dan moet je zorgen dat je met elkaar, dat gebeurt ook. En Cornelius doet het ook, die houdt hier Romeinse diensten. Ja, hè? Ik vind het goed om met de Romeinse mensen, want dat vind je goed, dat wil je. Ja, daarom doen we, is het ook belangrijk voor het burgerschap van God, want we moeten zorgen dat we niet worden geïnfiltreerd door alles wat de wereld op ons af laat komen. En ik zou zeggen, doe dat samenkomen zo vaak als het maar mogelijk is. Er zijn best weer meer mogelijkheden dan alleen de zondag. Hè? De zondag is een mogelijkheid, woensdag is een mogelijkheid met de kring. Dinsdag één keer in de 14 dagen is er bidstond. De vrouwenochtend, de mannenavond. Mannenweekend. Mannen die zich nog niet hebben opgegeven. Wauw. Prachtige gelegenheid. Ja, het is wel belangrijk dat je daarin verdiept. Dat je zorgt dat je examen kunt doen. Nou, nog even terug op die tekst van Efeze waar ik mee ben begonnen. Want we gaan, laten we gewoon ervan uitgaan dat we allemaal burgers van het Koninkrijk van God zijn. We hebben met elkaar het avondmaal gevierd, wat Marinus ook zei. Als een teken, als een verbondenheid. Dan gaan we een stukje taalles doen. Ik denk dat doen we er ook nog gewoon bij. Gezegend zij God. Dus gezegend, ik zegen je in Jezus naam. Wij zegen u, de zegeningen. Het is een woord wat we zo vaak gebruiken. En ik denk, ik ga dat niet doen, als ik een heleboel van u ga vragen, vertel nou eens, wat betekent het? Dat je misschien best lastig vindt. Een woord als loven bijvoorbeeld ook. Dat is ook zo'n woord dat we zo vaak gebruiken. Maar als je nou echt gaat vragen, wat doe je dan? Ik geef u mijn lof en dank, zongen we in het lied. Wat zou het zijn? Wit lof? Of andere lof? Ja, wat bedoel je daarmee? Ik prijs de Heer. Ik zei er pas tegen iemand, ja, prijzen, dat doe je in de winkel. Hè? Dan zet je erop van hoeveel iets waard is. Wij prijzen de Heer. Maar dan gaan we zeggen, ja, eigenlijk is dat wel. We gaan zeggen wat die waard is. Ik hoop dat hij dan wel meer waard is dan een euro. Of als 100 euro. Hij is gewoon van onnoemelijke waarde. Gezegend hij. Als je in de Bijbel gaat lezen, dan is zegenen en loven en prijzen, die woorden worden ook heel vaak door elkaar gebruikt. Ze hebben heel veel met elkaar te maken. En wat betekent het eigenlijk letterlijk? Het betekent letterlijk de goede woorden spreken. En toen ik ging daar zo over nadenken en ik was er zo aan het voorbereiden met de Heer. De goede woorden spreken. En de Heer die liet me eigenlijk zo zien. Er zit zo'n geheim in de goede woorden spreken. Daar moet je maar eens goed over nadenken. Niet gaan denken van, hoe moet ik nou zegenen? Nou, heel simpel, je moet goede woorden spreken. En goede woorden is positief. En dat kun je naar een ander doen, dat kun je naar jezelf doen. Spreek de goede woorden. De Bijbel staat vol met zegen God. Hè? Als je God zegent, dan zeg je de goede woorden van God. God, u bent goed. U houdt van me, u zorgt voor me. U hebt gisteren voor me gezorgd en u zult morgen ook voor me zorgen. Dat zijn de goede woorden. Zo moeilijk is het niet. Maar je moet het jezelf wel oefenen. En als je kijkt naar de overwinning in de Bijbel, als de strijd is gevoerd, ik ben er eens naar aan het gaan kijken, dan zul je gaan zien dat de meeste overwinningen door de woorden zijn gebeurd. Niet door de daden. We gaan even een paar dingetjes bekijken. Ik ga even naar het Oude Testament, Exodus 17. Vers 18. Mozes is met volk in de woestijn. Ze zijn op weg naar het beloofde land. Vers 8, sorry. Nee, heb ik toch weer verkeerd. Dat heb ik vorige keer ook al een keertje gedaan. 18. Het is dat verhaal. Zometeen helpt iemand mij wel. Dat Mozes die gaat op de... Het volk wordt aangevallen door de Amalekieten. En Mozes die gaat op de berg... En die gaat zijn handen omhoog doen. En die gaat zeggen tegen Jozua van, ik ga... 17 vers 6. Ja. 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 Dus daar staat Mozes dan, hè, 17 vers 11... Mozes die heeft zijn handen omhoog en Jozua is aan het vechten. En wat lezen we op het moment dat die handen van Mozes naar beneden zakken? Dan gaat Jozua raakt in de verdrukking. En op het moment dat hij omhoog doet, is het leger van Israël aan het overwinnen. Dus op het moment dat de handen zakken, zijn ze aan het verliezen. En op het moment dat hij omhoog gaat, winnen ze. Mozes kan dat een paar maanden niet meer volhouden, want hij moet het heel lang volhouden. En op een paar maanden dan... Kan die helemaal niet. En elke keer zakken ze weer. En dan ziet hij weer terug. En dan krijgt hij hulp gelukkig van Hur en van Aaron. En die ondersteunen zijn handen. Ze zetten hem op een rotsblok neer. En hij houdt de handen in de lucht. En daardoor overwinnen ze. De overwinning is dus niet door de kracht van het leger. Want anders zou dat niet zo wisselen elke keer. De overwinning lag in het feit dat God, dat Mozes zijn handen omhoog deed. En de handen omhoog doen. Zo in die tijd en nu nog. De Israëlieten die bidden zo. En die doen hun handen omhoog. En eigenlijk wat er staat ook is van dat hij eigenlijk de hand op de troon van God heeft als het ware. Niet letterlijk natuurlijk. Maar het is toch wel, je doet je handen omhoog als teken van ik strek uit naar de troon van God. En daardoor is de overwinning. In Psalm 20 staat dat ook nog even. Psalm 20 vers 6 en 7. U kunt hem opzoeken, ik kan hem ook even voorlezen hoor. Vanaf vers 6, laat ons juichen om uw overwinning, het vaandel heffen in de naam van onze God. Dat was eigenlijk wat Mozes deed. Je heft als het ware je vaandel in de naam van God. Mogen de Heere al uw wensen vervullen. Dit weet ik zeker, de Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de overwinning door zijn machtige hand. Ja, als we nou hebben over goede woorden spreken, zijn dit nou geen goede woorden? Ja, dat is dat. Ja. Dit weet ik zeker, de Heer schenkt ons overwinningen. Vers 8, anderen vertrouwen op paarden en wagens, wij op de naam van de Heer onze God. Anderen buigen en vallen ter aarde, wij richten ons op en houden stand. Heer, schenkt de koning de overwinning, antwoord ons wanneer wij aanroepen. Een ander bekend voorbeeld van een strijd die er wordt gewonnen eigenlijk, is 1 Samuel. 1 Samuel 17. Daar is het gevecht met David en Goliath. En we hebben er ook zo'n liedje van. Hè? David met zijn slinger, die was voor niemand bang. En als ik dat verhaal op school vertel aan de kinderen, is dat natuurlijk een prachtig verhaal. En dan ga je zo, oh, David met zijn slinger, die kleine stenen en alles. En ik ging er zo over nadenken. Ik denk van, ja Bert, heb je helemaal niet goed verteld. Die slinger en die steen, dat stelde eigenlijk niks voor. Weet je wat de overwinning was van David? Dat gaan we met elkaar even lezen. 17 vers 45. David, die kwam daar. Hij ging erop af. En dan begint in vers 42. Begint Goliath, die begint te schelden. Hij nam David, de knappe jongen met rosse gaken, ringschat het op. En hij zei, ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van de goden. Kom maar op, zei hij. Dan maak ik jou tot aas voor de gieren en hyena's. En dan komt David. En zegt, jij daag me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard. Moet je even terugdenken aan wat ik heb gezegd over zegen. Hè? Zegen is de goede woorden spreken. David spreekt hier de goede woorden. Ja. Hij spreekt eigenlijk een zegen uit. Hè? Niet direct over Goliath, maar wel over die strijd die daar is. Jij daagt me uit met zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag je uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. En ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's aan prooi geven. Zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Want hij is het degene die de uitslag van de strijd toe bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Wauw. Sta je daar met je slingertje, met je steen, grote reus tegenover je. Denk, wauw. Maar David was niet bang. Want hij wist dat het geheim niet zat in die reus, niet in dat zwaard, in die speer. Ook niet in zijn slinger met zijn steen, maar het geheim dat zit er in het zeggen van de goede woorden. In de overwinningskracht van Jezus. In de overwinningskracht van God. David sprak die woorden en daarom overwon hij. En dat is niet de eerste keer. En ook niet de laatste keer. Heel veel overwinningen in de Bijbel, zoals ik ze zei, zijn door de hand van God gebeurd. Omdat de mensen de juiste dingen gewoon konden zeggen. Kijk eens naar het leven van Jezus. Ik ben eens gaan kijken. Ik ben eens gaan lezen over het leven van Jezus. Jezus heeft bijna niks gedaan. Echt waar? Ik zeg, ja, hey Bert, nou ga je te ver. Echt waar? Jezus heeft bijna niks gedaan. Nou, tot zijn 30ste misschien, want daar lezen we niet zoveel op. Waarschijnlijk is hij misschien wel timmerman geweest, zo weet ik niet. Dat staat ook niet in de Bijbel. Tot zijn 30ste. Maar toen verhalen over de Bijbel, heeft hij bijna niks gedaan, alleen maar gepraat. En als de zieken bij hem kwamen, deed hij ook helemaal niet zoveel. Ik wil dat je gezond wordt. En hij werd gezond. Ik wil dat je ziende wordt. En hij werd ziende. Soms dan heeft hij de hand op iemand gelegd. Heel soms heeft hij wel eens van modder een papje gemaakt en op de ogen gesmeerd. Of zijn vingers bij iemand in de oren gestopt. Maar meer niet. Hij heeft helemaal niet heel veel gedaan of heel veel dingen uitgevoerd. Hij heeft gewoon de woorden van God gesproken. En dat was voldoende. En ik wil altijd, ik wil eigenlijk, als ik de Heer wil volgen, dan wil ik kijken naar het grote voorbeeld zelf, kijken naar de Heer Jezus. Die heeft niet heel veel werk gedaan. En ik zeg niet dat het verkeerd is. Natuurlijk moeten we werken. Natuurlijk moet je goede dingen doen. Maar als je wat wil bereiken in het Koninkrijk van God. Als je als burger van het Koninkrijk van God wil functioneren. Dan moet je in de gaten hebben dat jouw woorden heel veel macht hebben. Dat jouw woorden heel veel kracht hebben. Niet om jou. Maar om de kracht die Jezus erachter staat. Dat we onze hand mogen opheffen. Als het ware op de troon van God mogen leggen. En namens hem mogen spreken. En ik weet uit ervaring dat het werkt. Ik heb met mensen gesproken. En ik heb positieve woorden tegen ze mogen zeggen. Namens de Heer. Niet uit een bepaalde, ja, het moeten. Maar ik heb gezien dat hun levens erdoor veranderd werden. Dat er een omkeer kwam in de negatieve dingen. En dat het positief werd. Niet omdat mijn woorden iets uitwerken. Maar omdat God kracht verleent aan de goede woorden die wij spreken. Ook naar je eigen leven toe. Hoe vaak, of tenminste hoe vaak, ja, ik probeer het niet zo vaak te doen, maar ik hoor het nog wel eens over me heen. Ach, heb ik weer. Ja, het zit me ook altijd tegen ook. Dat zijn geen goede woorden, hè. Het zit me ook altijd tegen. Ja, dan zullen we dat ook wel weer krijgen. Het moet ze altijd mij hebben. Nee, zo is het niet. Spreek maar. Zelfs als je dat gevoel hebt, dan moet je toch tegen je gevoel ingaan en zeggen van, de Heer is bij me, de Heer helpt me, de Heer zorgt voor me, de Heer redt uit alles. We hebben het vanmorgen nog gehoord, ook al zit je nog zo diep in de put, de Heer haalt je eruit, want de Heer is zelf die put ingegaan. Laten we die woorden spreken naar elkaar toe. Naar jezelf toe. Naar je gezin toe. Naar je kinderen toe. Ja? Jij zit ook altijd te klieren ook jij. Wat heb ik nou aan jou? Je zult dat als kind maar te horen krijgen. Maar dan word je niet blij van. Maar zegen. En hoef je niet te doen van, ik zegen je. Maar zeg van, ik wil. Ik zie dat je het goed doet. En ik heb hoop voor je dat het geweldig gaat worden met jou. En ik weet dat God voor je zorgt. En ik weet dat je je best doet. Ik weet, spreek de goede dingen. Dus ik denk belangrijk als je bidt, om regelmatig hardop te bidden. Niet omdat God het dan beter hoort, maar opdat het in de hemelse gewesten wordt gehoord. Want de woorden die wij spreken, werken iets uit in de hemelse gewesten, in de hemelssferen, zoals hier ook in Efeze stond. Daar ben ik van overtuigd. Alles wat wij zeggen, werkt iets uit. En als we het positief zeggen, werkt het positief uit. En als we het negatief zeggen, werkt het negatief uit. Zo zit het met het burgerschap in het Koninkrijk van God. Ik wil eigenlijk afsluiten met daar gewoon een paar teksten over te lezen. Uit Spreuken. Spreuken schrijft er heel veel over. Ik wil gewoon een aantal teksten uit Spreuken gewoon even lezen. En dan begin met Spreuken 10. En dus de teksten spreken eigenlijk helemaal voor zichzelf. Spreuken 10, vers 9... Nee, vers 13, sorry. Een verstandig mens spreekt wijze woorden. Een dwaas verdient de stok. 11 vers 11, Spreuken. Door de zegen van oprechte mensen komt de stad tot bloei. De uitspraken van de goddelozen zijn haar ondergang. Hier zitten weer de zegen, de goede woorden. 12, vers 14. Wie iets goed zegt, voedt zich met zijn eigen woorden. Van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf. En in vers 18. De woorden van een dwaas zijn als dolkstoken. Wat de wijze zegt, brengt genezing. Iets verder, Spreuken 13, vers 2. Wie iets goed zegt, voedt zich met zijn woorden. Wie onbetrouwbaar is, hongert naar geweld. Spreuken 14, vers 3. De woorden van een dwaas zijn een stok voor zijn hoogmoed. Wat een wijze zegt, biedt veiligheid. Spreuken 18, vers 21. Dan zeg ik wel hele belangrijke, wat eigenlijk een samenvat wat ik al zei. Of kunnen we bij vers 20 beginnen. Als een mens iets goeds zegt, heeft hij een gevoel van welbehagen. Hij voedt zich met de vruchten van zijn mond. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Ja, woorden hebben macht over leven en dood. En als je in het koninkrijk van God leeft, als je samen met de Heer leeft, denk ik dat die macht nog veel groter is. Want Jezus is sterker. Jezus is overwinnaar. Hij wil dat geven. En als je het verlangen hebt om een burger te zijn van het koninkrijk van God, als je dat beter wil, een goede burger, nou ga je dan verdiepen hoe het zit, hoe het in elkaar zit. De samenleving richt je op de leesvaardigheid, de spreekvaardigheid, de schrijfvaardigheid en de luistervaardigheid. Ik vond een. Jullie kunnen het allemaal niet zien. Dit zat in de visie. Ik zie een meisje zitten. En ik vond de uitspraak die erbij stond heel, heel sterk. Ik denk van. Wel heel belangrijk. Dat meisje dat zit daar, dat is een christenmeisje. En ze zegt, ik probeer woorden van leven uit te spreken over mensen die ik ontmoet. Ik denk, wauw. Dat is het geheim. Ik probeer woorden van leven uit te spreken over mensen die ik ontmoet. Ze schrijft hiernaast. Het gaat over leef je geloof. Leef je geloof is voor mij dat ik bid voor collega's patiënten, familie, vrienden en ook gewoon voor mensen op straat. Mijn werk als verpleegkundige is vaak best zwaar, maar door te bidden voor wat ik tegenkom, kan ik het beter aan. Ik merk dat ik het niet alleen hoef te doen. God geeft mij kracht, liefde en geduld. En zegt Gerianne Driebergen, ze woont in Amersfoort. En die vond ik sterk. En ik denk, dat wil ik ook. Ik probeer woorden van leven uit te spreken over mensen die ik ontmoet. En ik kan dat doen omdat God achter mij staat. Omdat Hij de woorden wil bevestigen in de mensen die ik ontmoet. En ik bid dat we dat met elkaar mogen doen. Amen.